onderwerp van vanavond. De Bijbel, waarheid of sprookje? De Heer Jezus zei, heilig hen in uw waarheid en zei erbij, uw woord is de waarheid. Dat zei mijn heiland, dat zei hij die voor mij stierf, die zijn leven voor mij gaf en die mij tot God bracht. En als hij, die zoveel voor mij betekent, dit heeft gezegd, nog een keer, uw woord is de waarheid, dan ben ik echt in heel goed gezelschap als ik vanavond zeg, op de vraag is de Bijbel waarheid of sprookje? Het is waarheid, het is de waarheid. Ik wil met jullie graag een paar teksten lezen en dat doe ik uit de tweede Korinthebrief. Het is even bladeren, maar je komt er ook een keer door de hele Bijbel heen. 2 Thessalonicenzen, 2 Timotheus, 2 Petrus, 2 Johannes. Ja, ja, een hele mond vol. 2 Korinthe 11, 2 Thessalonicenzen 2. En als u even schematisch denkt, dan denkt u verdraaid, dat zijn alle tweede brieven. U hebt gelijk, dat zijn alle tweede brieven. 2 Korinthe 11, ik begin bij vers 1. Och, verdroegt gij een weinig onverstand van mij, maar dat doet gij ook. Want met een ijver Gods waak ik over u, want ik heb u verbonden aan één man om u als een reine maagd voor Christus te stellen. Maar ik vrees dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet ontvangen hebt, of een ander evangelie dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel. En dan 2 Thessalonicenzen. Dus weer de eerstvolgende tweede brief. Er zit wel wat tussen, maar die hebben dan geen tweede brief. De 2 Thessalonicenzen brief. Hoofdstuk 2, vers 6. En gij weet thans wel wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis van de wetteloosheid is reeds in werking en wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. En dan zal de wetteloze zich openbaren. Hem zal de Heer Jezus doden door de adem van zijn mond en machteloos maken. Vers 9, daarentegen is diens komst naar de werking des Satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen en met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling die bewerkt dat zij de leugen geloven, opdat alle worden geoordeeld die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. 2 Timotheus. Dus weer de volgende tweede brief, 2 Timotheus, hoofdstuk 3, vers 14. Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wel bewust van wie gij het hebt geleerd, en dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. Elk van God ingegeven schriftwoord, andere vertalingen, naar mijn overtuiging zelfs, beter. Alle schrift is van God ingegeven en is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid. Opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. De tweede brief van Petrus. Eerst hoofdstuk 1. Vers 21, want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken. En dan hoofdstuk 3 van diezelfde brief, vers 16, laat ik ook vers 15 nemen. En houd de langmoedigheid van onze Heere voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft, evenals in alle brieven wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onverstandige lieden tot hun eigen verderf verdraaien, evenals trouwens de overige schriften. De tweede brief van Johannes, 2 Johannes, het heeft maar één hoofdstuk, vers 7, 2 Johannes, vers 7, want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist. Let op uzelf dat gij niet verliest wat wij verricht hebben, maar uw loon ten volle ontvangt. En ieder die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet. Wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon. Indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis en heet hem niet welkom. Want wie hem welkom heet, heeft deel aan zijn boze werken. Tot zover het lezen van de Bijbel. Nou, de schriftlezingen voor vanavond zijn denk ik al behoorlijk scherp, behoorlijk duidelijk. Het is heel merkwaardig dat in alle tweede brieven gewaarschuwd wordt voor de beïnvloeding van de tegenstander, voor de Satan, die wil proberen om de eenvoudige wijsheid van onze Heer Jezus weg te nemen. En in al die tweede brieven wordt eigenlijk precies de spijker op de kop geslagen en gezegd dat het rechtstreeks van de tegenstander komt. Dat de duivel probeert om van de waarheid een sprookje te maken. En als dat lukt, dan komt er onmiddellijk een andere Jezus, een ander evangelie, een andere geest. Het komt uit een andere bron. Het is niet hetzelfde. De tegenstander heeft altijd weerstaan. Hij heeft altijd geprobeerd om dat wat Jeremia zei, bijvoorbeeld, weg te nemen. Door Jeremia te laten arresteren, door hem in het gevangen te laten gooien, door van alles met hem te doen. In elk geval, dat wat Jeremia zei, moest worden voorkomen. En dat was bij al de andere profeten niet anders. De Heer Jezus zei zelfs, al die profeten, die hebben allemaal moeite gehad. En als in het boek Ezechiël, hoofdstuk 2, hoofdstuk 3... Ezechiël tot profeet geroepen wordt, dan gebeuren er twee dingen. Zij, dat volk, zal weten dat er een profeet in hun midden is geweest. En hier in Ezechiël, jij moet er goed om denken dat je tussen doorns en distels opgroeit. En dat je te maken hebt met schorpioenen. Met andere woorden, je hebt het moeilijk. Te midden van een weerspannig geslacht. Die tegenstelling is er altijd geweest. De duivel heeft vanaf het prilste begin getracht om het woord van God te verdraaien. Om daar een slinger aan te geven naar zijn eigen idee en om zichzelf in het middelpunt van de belangstelling te manoeuvreren. En je zou geneigd zijn om te zeggen, dat is hem dan aardig gelukt. Adam en Eva en alles wat daarna komt. Vandaag de dag is het bijna onhoudbaar om te zeggen dat dit bijzondere boek, dat het woord van God is. Men wil nog wel eens aan de idee dat het woord van God in de Bijbel staat. En dan kun je zelf uitmaken welke delen dan woord van God zijn en welke delen van die Bijbel niet het woord van God zijn. Dat is ook een beetje de moeite die we hebben met de vertaling in 2 Timotheus, elk van God ingegeven schriftwoord. Daar kun je nog een selectie op toepassen en zeggen, nou ja, dat zal wel niet van God gegeven zijn. Het is wel een schriftwoord, maar niet van God gegeven. Dus kun je dat ook weglaten of anders lezen. Ik ben er diep en diep van overtuigd dat de Bijbel u en mij gegeven is. Ik weet best dat er fouten in kunnen zitten. Nog foute vertalingen in kunnen zitten. In de Statenvertaling waren fouten. In de NBG-vertaling zitten fouten. En in de vertaling die straks komt, zullen ook fouten zitten. Het gaat er niet om kritisch te zijn, maar het is gewoon zo. En we moeten terug naar de grondtekst. We moeten dus proberen om zo dicht mogelijk bij de originele taal te komen. Bij het Hebreeuws van het Oude Testament, bij het Grieks van het Nieuwe Testament. Dat wordt geprobeerd. Dat lukt nooit helemaal. Maar iedereen is het erover eens dat wij een betrouwbare gids in onze handen hebben. Ook al zouden er nog woorden anders vertaald kunnen worden. Maar de totale strekking is, dit is Gods woord. God openbaart zich. God heeft zich, zoals Hebreeën 1 dat zegt, voortijds vele malen tot de vaderen laten zien, heeft zich laten zien, heeft zich geopenbaard, door de profeten. God liet zich zien. De Heere sprak. En als de Heere spreekt, dan is het blijvend. Dat is niet aan kritiek onderworpen. Ja, wel van mensen. Daar kun je niet je eigen geest op loslaten en dan denken, nou, wat ik eruit kan pikken, dat neem ik dan. En wat ik niet snap, dat gooi ik dan weg. Zo is men begonnen in onze dagen, ja, een aantal jaren terug, met de ontmythologisering van de Bijbel. Dus het hele mythe gebeuren, dat moest er dan maar een beetje uit. En wat je dan overhield, dat was het woord van God. Het bleek al ras dat je maar een heel klein, dun, flinterdun boekje overhoudt. En in dat hele kleine, dunne boekje, dat noem je dan nog steeds misschien Bijbel, daar staat dan alleen wat je zelf aardig vindt en wat jou een beetje aan het kietelen is of zo. Dat is jammer genoeg gebeurd. En dat is niet bij de basis begonnen, niet onderin begonnen, dat is bij de top begonnen. Zo gaat het altijd. De duivel valt altijd aan bij de top. Dat sijpelt verder, dit dringt door tot de onderste regionen, maar uiteindelijk is het werk van de tegenstander die alles op alles zet om die Bijbel te ontkrachten. En waarom? Omdat het in de Bijbel gaat om Yahweh zelf, om de Heere zelf en om zijn erfgenaam, de Zoon, die ook Yahweh zelf is. En hij weet dat er iemand op de troon gaat. De tegenstander weet dus dat er iemand op die troon gaat komen. En hij wil daar zelf zitten en dus moet alles wat van hem spreekt uitgebannen worden. En wij lopen risico dat we daarin vergiftigd raken. De sprookjes worden nog doorverteld, zoals de sprookjes van Andersen en van Grimm nog steeds doorverteld worden. Maar de werkelijkheid is al lang verdwenen in grote stukken van christelijk Nederland. De Bijbel is achterhaald. We hebben misschien nog een parafrase in onze boekenkast. Dat leest wat makkelijker. En we zeggen erbij, onze kinderen begrijpen dat ook beter. Nou, ik snap dat wel. Maar het klopt niet helemaal. Ik heb nu langzaam wat geïnventariseerd over jongeren. Maar jongeren willen best graag echt precies weten wat er staat. Die hebben veel meer interesse in de schrift dan ik vermoedde. En die moet je niet opzadelen met halve dingen. Die willen de hele waarheid wel horen. Maar het begint met onszelf. Als wij niet meer overtuigd zijn dat het woord van God echt voor 100% woord van God is, dan zijn wij nooit meer in staat om anderen te motiveren. Ik werd uitgenodigd afgelopen zaterdagmiddag bij de Gideons. Die hadden een conferentie in Doorn. Ik mocht daar een soort, we noemen dat vroeger in de commerciële hoek, een pep talk houden. Een beetje opjut verhaal vertellen. Maar waar het me om gaat, dat was, als ik zelf een product ontwikkel en dat heb ik gedaan, en ik wilde dat product graag laten verkopen, dan moest ik mijn motivatie overbrengen aan mijn verkopers. Daar heb ik mijn best voor gedaan, maar ik wist al lang dat de 100% motivatie die ik had, en ik was helemaal overtuigd van dat product, dat die 100% motivatie slechts voor 80% overkomt. Nooit meer. En als wederverkopers die 80% van mij hebben, het nog een keer moeten verkopen aan hun, laat ik maar zeggen, klanten, dan komt er maar 60% over. In hele korte tijd gaat 40% van de motivatie verloren. En als wij die hier vanavond zitten, hier in deze ruimte, niet voor 100% overtuigd zijn dat het woord van God is, dan is de eerste de beste opmerking die u maakt over het woord van God slechts voor 60% overgekomen. Ik wil u waarschuwen. En hoe kun je nu voor 100% overtuigd zijn dat het woord van God is? Als je zelf ontdekt dat dit wat hier staat, dat dat waar is. Ik heb gedacht, waar zal ik beginnen vanavond? Want er zijn natuurlijk ongelooflijk veel invalspoorten als je zo'n breed onderwerp hebt. Nou, ik wil beginnen bij het eerste Bijbelboek, de eerste bladzijde van de Bijbel. Dat gaat over de schepping. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig en duisternis lag op de vloed. En de geest van God zweefde op de water of broedde op de water. Zo begint het toch? Uw Bijbel begint ook zo? Ja? Dan hebben we de eerste bladzijde nog in uw Bijbel. Gelukkig, is er nog niet uit. En dan gaat dat hele proces beginnen van eerste dag, tweede dag, derde dag, vierde dag, vijfde dag, zesde dag. En dan zevende dag. Ik probeer het. We hebben een tijd gehad, en nu, als u wat ouder bent ook, dat wij dachten, die evolutiegedachte, die evolutietheorie, die komt zo de kerk binnen, dat er niets, maar dan ook helemaal niets, van Genesis 1 overbleef. Nou, dat is een enorme aanval geweest. En misschien hebben u met mij de idee gehad, hoe kan ik nu die evolutionisten te lijf gaan? Hoe kan ik ze nu tot stoppen dwingen? Hoe kan ik ze weer leggen? Nou, misschien heb je dat geprobeerd en is het niet gelukt. Waarschijnlijk is het niet gelukt. Totdat je ontdekt dat wat in Genesis 1 staat, jouw eigen verhaal is. Dat dat niet een stuk theorie hebt, is die je misschien gekregen hebt van, of die je gelezen hebt in een boek of in een tijdschrift, wat jij op jouw manier dan weer moet gaan verdedigen. Nou, dat gaat al heel snel van 100% naar 60%. Dan zijn jouw argumenten al heel vaag aan het worden. Maar dat dit wat hier staat, gewoon je eigen geschiedenis is. Ik zal het kort door de bocht zeggen. Ik was degene waar woestheid en ledigheid en duisternis aanwezig was. En de geest Gods broedde aan mij. Dat is toch wat ik zeggen kan. Dat is mijn verhaal. Dat is niet Genesis 1, dat is niet tegen de evolutionisten. Dit is gewoon mijn eigen getuigenis. In mijn leven, kun je zeggen, was woestheid en ledigheid en duisternis voorhanden. U mag alle woorden in de Bijbel opzoeken die met woestheid en ledigheid te maken hebben. Het is altijd chaos. Dat was mijn leven. Maar toen is God gaan handelen. Eerste dag, er zij licht. Ineens begon er iets te dagen. Had nog niks te maken met zon, met maan, met sterren. Die waren er nog niet, die moesten allemaal nog komen. Maar ineens was er iets van licht. God is gaan werken. God is gaan schijnen. Zoals in de geschiedenis van de verloren zoon, de verloren penning en het verloren schaap. Er ook een bundel licht is dat schijnt in alle hoeken om dat wat verloren is te vinden. God schijnt. Als God gaat werken, begint altijd licht, want God is licht. Dat licht van God heeft geschenen in mijn leven. En het heeft mij laten zien dat het inderdaad woestheid en ledigheid en donkerheid was. God heeft verschil laten zien op de tweede dag tussen wat hemel is en wat aarde is. Ineens is er verschil. Zijn er kennelijk twee terreinen. Er is een aards terrein waar wij ons bevinden, maar er is ook nog iets wat erboven is, wat hoger is, wat anders is. Dat verschil tussen beneden en boven, dat is op die tweede dag van Genesis 1 zichtbaar geworden. Op die derde dag komt het droge tevoorschijn. Nou, ik zing dat maar met een lied. Ik heb dat vaker zo gezegd. Ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. Grond onder de voeten. Droge kwam tevoorschijn. Nieuwe situatie. En er kwamen zelfs kleine vruchtjes en kleine bloemetjes en kleine groene sprietjes tevoorschijn. De derde dag. Vierde dag. Ineens krijg je zicht op zon, maan en sterren. Zon. De zon is voor mij de Heer Jezus. De zon der gerechtigheid. Maan, dat is de kerk, de gemeente die de zon, het licht van de zon weerkaart. De sterren, dat zijn de individuele gelovigen. Ineens zie je ze. Ineens merk je ze. Ze komen in je leven. Ze komen misschien wel op bezoek. En ze vertellen je van dat prachtige verhaal. En dan komt er leven. Leven. Nog wat onbestemd misschien. Misschien dan wel een beetje wild, misschien dan een beetje groots, grotesk. Ik weet niet hoe ik het zeggen moet, maar in ieder geval leven. En dan komt tenslotte op die zesde dag dat hele specifieke leven. Dat je tot bekering komt, tot wedergeboorte komt. Ineens ben je iemand. En dan komt de zevende dag en God rust. En jij denkt, ik heb de vaste rust, ik heb de rust gevonden. Ik rust in God. Ja, ik heb mijn lot, mijn leven en mijn streven in zijn hand gegeven. Ik heb rust. Op het Godslam rust mijn zielen. Ik weet het ineens heel zeker. Goed, dat heb je misschien ontdekt. En God zet je dan ook nog in een paradijselijke setting. Allerlei dingen eromheen. Als je dit nu eens één keer ziet in Genesis 1. De eerste bladzijde van je Bijbel. En je hebt daar je eigen verhaal gezien. Gewoon van het begin tot het eind. Je eigen geschiedenis. En dan komt iemand naar je toe. En zegt, nou dat verhaal van Genesis 1, dat kan niet waar zijn natuurlijk. Want de wetenschap heeft dit bewezen. En hij heeft het zo uitgevogeld. En ze hebben dit gedaan. Wat zeg je dan? Het kan wel zijn dat u gelijk hebt. Maar het is niet het verhaal van de wetenschap waar ik het over heb. Ik heb het over mijn eigen verhaal. En dit heb ik zelf meegemaakt. Dus praat maar wat, dit heb ik zelf meegemaakt. Op dat moment is Genesis 1 niet meer een aan kritiek onderhevig verhaal, maar dan is Genesis 1 voor jou werkelijkheid geworden. Op dat moment kan niemand je ooit meer vertellen dat Genesis 1 niet waar is. Als nu bovendien blijkt dat in Genesis 1 sprake is van de boom des levens, en je komt de boom des levens helemaal aan het eind van je Bijbel, Openbaring 22, nog een keer tegen. Dus aan het begin van de Bijbel en helemaal aan het eind nog een keer. In Genesis 1 is die afgesloten door de zondeval. En in Openbaring 22 is die bereikbaar. In het midden van de straat, de boom van het leven. De boom van het leven. Waar je ook kijkt, hoe je de zegen van God ook bekijkt, het is de boom van het leven. Dan denk je, jongen, daar begint het mee en daar eindigt het mee. Als iemand dan zegt, ja, maar dat is helemaal niet waar, dat klopt helemaal niet. Dan denkt u, maar je kunt me nogal wat. Want dit verhaal is gewoon waar, dit is mijn verhaal en we weten ervan. En notabene aan het eind laat God weten dat hij die boom des levens nog steeds heeft. En als het begint met het paradijs en het eindigt met het paradijs van God. Wat gaat u dan zeggen? Dat er moet toch een harmonie zijn tussen het eerste en het tweede deel van die Bijbel. Er is kennelijk harmonie tussen. Nu, dat is het ook. Het is een geweldig boek. U gaat nog een bladzijde verder. En u ontdekt in Genesis dat er een zondeval is. En dat er een duivel is die van alles probeert om Adam en Eva uit die gelukzalige setting te krijgen. En dat lukt hem aardig. En je leest aan het eind van die Bijbel dus weer, in alle gevallen dus in Genesis een bladzijde verder en in Openbaring een bladzijde terug, dan kom je in Openbaring 20 ineens tegen dat de Satan veroordeeld wordt. Tot de poel des vuurs. De eeuwige dood. Altijd van God verwijderd. Nooit meer terug. En je ziet dat de zonde ook niet meer heerst. Want de dood is ook naar de poel des vuurs gegaan. Gevolg van de zonde was immers de dood. En de dood is dan niet meer. De dood is niet meer. Gaat u dan niet zeggen, ja, daar begon het en daar eindigt het? Dus er is dus weer harmonie tussen het eerste en het tweede deel van de Bijbel. En als iemand u dan vertelt dat die Bijbel allemaal bestaat uit sprookjes, dan denkt u bij uzelf, ja, je hebt een mooi verhaal. Maar sprookjes zijn niet waar, maar dit is wel waar. Bovendien, u weet het. U weet het uit uw eigen leven. U weet echt dat de Heere echt is. De Heer Jezus zei al, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Maar u hebt het ook ervaren. Ik heb zoveel mensen mogen spreken in de loop van de jaren die de Heer Jezus hadden leren kennen. Er zijn ook mensen bij geweest die geweldig geschopt hebben tegen de Bijbel. En die nu datzelfde schitterende boek van God omarmen. Ik heb zo vaak het voorbeeld verteld in ander verband van een mevrouw die de Heer Jezus had leren kennen en die een Bijbel had en in Zwolle woonde. Wij woonden toen ook in Zwolle. Zij kwam in onze diensten, maar dat mocht niet meer van haar man. Haar man was fel tegen. Heeft haar Bijbel verbrand. Heeft haar Bijbel weggegooid. Heeft haar Bijbel verscheurd. Heeft van alles gedaan. Iedere keer kocht ze weer een nieuwe. Maar het hielp niet zoveel. Want iedere keer was hij weer onder spervuur van kritiek. Er waren twee zusters bij ons in de gemeente die iedere keer dat gezin bezochten. Voor de rest was er niet zoveel aan. Je begrijpt het wel. Die man was zo fel tegen. Die wilde ons helemaal niet ontvangen. Die wilde ons niet in huis hebben. Wilde niet dat we koffie dronken of iets zeiden of iets deden. Dat was gewoon taboe. Maar die twee dames waren wel welkom. Die hadden ook een tik, vond ik. Maar wel een hele mooie, hoor. Een hele mooie. Die waren wel apart, maar... Maar die kwamen er wel. Hadden ook contact met die man. En ze konden bijna nooit iets zeggen over het geloof, maar wilden alleen die vrouw bemoedigen. Ik zal het verhaal heel kort samenvatten. Die meneer werd uiteindelijk heel erg ziek. Werd dement, kwam in het verpleeghuis. En toen zeiden we tegen elkaar, en nu is het gewoon, ja, het is gebeurd. We kunnen die man niet meer bereiken. Zij gingen evengoed naar het verpleeghuis om met die man te praten. Dat was heel knap, hè? Heb je ook zo'n tik? Nou, zij hadden zo'n tik. Er zijn niet zoveel die zo'n tik hebben. En ze belden op dato, hij heeft een heldere dag. In het verpleeghuis bid je wel eens, ja, maar ja, je kunt ja en nee zeggen, 50% kans. Nog een paar dingen. En op een bepaald moment vroeg ik, en als je bidt, wat zeg je dan? En toen zei hij tot mijn grote verbazing, o God, wees mij zondaar genadig. En hij huilde en is in coma geraakt en is gestorven. Dat is het enige wat we weten. Dus is iemand die altijd geschopt heeft, zijn leven lang geschopt heeft tegen de Bijbel. Altijd gezegd heeft, het is een sprookje. En aan het eind voelt hij kennelijk dat het geen sprookje is. Dat het echt is. Je kunt wel zeggen dat God niet bestaat, dat het een sprookje is, een soort sprookjesfiguur. Sprookjesfiguren bestaan ook niet. En je kunt dat volhouden, je kunt dat jaren volhouden. Maar er komen momenten dat je weet dat God bestaat. God laat weten dat hij bestaat. In hele moeilijke omstandigheden, ja. Bij zwaar weer, ja. Bij mooi weer ook. God laat weten dat hij is. Hij is. Hij bestaat. Dat is geen sprookje. En God, die echt is, die de Heere zelf is, wil dat jij en ik hem vinden. En daarvoor heeft hij een weg gebaand. En die weg gebaand is in het Oude Testament de profeet. Die zei, je moet naar de Heere God gaan, je moet je schuld erkennen. En de weg in het Nieuwe Testament is, geloof in de Heere Jezus. Je kunt het beste samenvatten als je de twee profeten, van de ene van het Oude en de andere van het Nieuwe Testament, naast elkaar zet. En er is een keer iets gebeurd dat twee profeten naast elkaar stonden. Eén uit het Oude Testament en één uit het Nieuwe Testament. Kort door de bocht, Johannes de Doper en de Heer Jezus, ze stonden naast elkaar. En de Heer Jezus zegt van Johannes de Doper, hij is de grootste van alle profeten. Oude Testament. Hij stierf al voor de Heer Jezus stierf. En hij zei, bekeert u, de bijl ligt al aan de wortel van de boom. Dat zei de profeet van het Oude Testament. En toen hij hem zag, zei hij, zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Nou, maar dat moet een boodschap zijn geweest. De bijl ligt aan de wortel van de boom, zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Schitterend is het. Twee profeten, paal naast elkaar. En die ene profeet zei, je moet hem hebben. En die andere zei, ik ben gekomen om jullie te redden. Om mijn leven te geven tot een losprijs voor jullie. De Heer Jezus. De Bijbel is geen sprookje. De Bijbel is Gods boek. Gods waarheid. En Gods waarheid wordt aan ons geschonken. En we krijgen bovendien, als je gelooft, de mogelijkheid om dat bijzondere boek van de Heere God te snappen. Om daar echt in te gaan lezen. En het ook op te nemen. De Heilige Geest in jou. Dat is een heel moeilijk thema. Dat komt nog een keer. Het is helemaal niet zo makkelijk om dat uit te leggen. Maar ik wil toch zeggen, de Heilige Geest die komt nadat je gelooft in de Heer Jezus, gaat je ook duidelijk maken hoe die Bijbel in elkaar zit. Daarom kan Paulus zeggen, als de Israëlieten, de mensen die de Heer Jezus niet willen, nog steeds de Tora lezen, dan ligt er nog steeds een bedekking op ze. En die bedekking wordt pas weggenomen als ze de Heer Jezus leren kennen. Als ze hem aannemen, dan pas gaat ineens het gordijn helemaal open. Dan pas. Maar dat is bij ons ook zo. Als ongelovigen hun verstand loslaten op die Bijbel, ligt er een bedekking op. Ze kunnen het niet begrijpen. Want de Bijbel zegt van de Bijbel dat het geestelijke dingen zijn die alleen maar met het geestelijk verstand begrepen kunnen worden. Dus je kunt het niet eens snappen als je de Heer Jezus niet kent. Nou ja, dat moet je maar vertellen in de wetenschap. Dat moet je dan maar eens gaan zeggen. En als je dan je eigen vingertje in hun mond houdt, dan denk ik dat je even naar het ziekenhuis moet of zo. Want dat pikken ze niet. Dit druist in tegen wetenschap, tegen intelligentie, tegen alles wat we hebben. En het is waar. En nu voel je waar de schoen wringt. De schoen wringt daar waar de Heilige Geest is. Want als de Heilige Geest er is, zal hij van deze dingen getuigen dat het waar is, dat het echt is. En dat het geen sprookje is, maar dat het de Heere zelf is. En dat alles wat in de Bijbel staat waar is. En invulling krijgt. Maar als je de Heilige Geest niet hebt, dan denk je, ja, ik weet niet wat ik ermee moet, ik snap het niet. Nee, dat klopt. Ze snappen het niet en ze kunnen het niet eens snappen. Daarom zouden we veel helderder moeten zijn als christenen en vandaag moeten zeggen, de Bijbel, die is helemaal niet bedoeld als discussiestuk, gewoon in het algemeen, als literair werk waar je over kunt gaan praten. Maar de Bijbel is bedoeld als een boodschap van God, als woord van God, voor ons. Voor ons die in deze tijd leven en die dat woord van God nodig hebben en die dat woord op mogen nemen en die de stem van de Heere daarin mogen leren verstaan. Dat is het woord van God. En als je nu ontdekt dat wat in het Oude Testament staat, in het Nieuwe Testament, zo schitterende invulling krijgt. Zo prachtig dat het je bijna duizelt. Ga je daar niet blij worden? Nou, ik ben er zelf langzaam maar zeker echt van overtuigd. Dat die blijdschap er echt ook elke dag kan zijn. Iedere keer als ik de Bijbel lees, dan denk ik, och, wat is dat prachtig. Ik schreef een heel klein stukje, ik heb het in Venedaan ook wel eens verteld, dat in 4 tafereeltjes in het Oude Testament 4 keer het woord spruit gebruikt wordt, bijvoorbeeld. In Jesaja 4, in Jeremia 23, in Zacharia 3 en Zacharia 6. 4 keer het woordje spruit, met hoofdletter. En dat 4 keer vermelden van een spruit loopt precies parallel met de 4 evangeliën in het Nieuwe Testament. Nou, als je zo'n ontdekking doet, dan ben je even een paar dagen van slag. Als Ezechiël de glorie van God ziet, dan is hij op een bepaald moment 7 dagen helemaal verbijsterd. Hij zit wel thuis, maar hij is even helemaal onder de indruk. Ik denk dat ik dat snap. Maar als je iets ziet in het Oude Testament, compleet ingevuld in het Nieuwe Testament, word je dan niet blij en ga je dan niet eens een keer zeggen van, dit is zo super. En zo zijn er zoveel duidingen. Zo ongelooflijk veel duidingen, dat ik je alleen maar wil aanraden, lees. Maar wat zegt de duivel? En we luisteren daar wel een beetje naar. Het is te moeilijk. Dit is eigenlijk voor mensen die een theologische opleiding gehad hebben. Ja, je moet op zijn minst Hebreeuws en Grieks kunnen lezen. Want anders dan snap je het niet. En aan de theologische hogeschool van een zeer grote kerk in Nederland zijn ze, weet je wat we moeten hebben? We moeten eigenlijk maar een Jood les laten geven aan onze hogescholen. Want ja, dat is iemand die de taal van die Bijbel kent. Die snapt de traditie, de vorm, de gewoonte, de gebruiken van die tijd, die kan het ons vertellen. Nou, die is gekomen. Hij zegt, ik wil dat wel. En die doseert het Nieuwe Testament aan de theologische hogeschool. Een theologische hogeschool. En toen men hem vroeg, ken je de Heer Jezus? Als je, nee, geen sprake van. Wat is het resultaat dan? Wat voor predikanten komen daar vandaan? Ik ben een beetje te fel, dat weet ik wel. niets dus. Deze dingen zijn waar, die zijn allemaal binnengeslopen. En Paulus heeft daarvoor gewaarschuwd, vredewolven zullen binnenkomen van buitenaf, maar ook uit uzelf zullen mannen opstaan die de kudde niet zullen sparen. Dat is wat Paulus bedoelt. Als er een ander komt die een andere Jezus predikt. Ja, de naam Jezus komt nog steeds voor. Maar niet de Jezus der schriften. Niet de Heer Jezus die we kennen als onze heiland. En die zijn leven heeft gegeven tot de losprijs voor ons. En die voor u tot God ging. Een andere Jezus. Een gemodelleerde, een verfraaide Jezus. Beter misschien iemand van de groten der aarde, een vredestichter, een Kofi Annan of zo, zo'n soort figuur. Maar de Jezus van de schriften. En is ook een andere geest. Ons intellect. Niet de geest van God, maar de geest van de mens. En een ander evangelie. Nou, het evangelie is meer, mild zijn. Met name mild zijn naar andere godsdiensten toe. In dialoog zien te komen. Nou, dat doen die andere godsdiensten ook. Nee dus, helemaal niet. Ze gaan ze liever ombrengen dan dat ze in dialoog gaan. Maar wij moeten in dialoog met. En wat is er allemaal al ingeleverd? 2 Korinthe 11. Het woord van God is langzaam maar zeker ontkracht. En we hebben een ander evangelie. Als jij inderdaad een beetje met André Hazes meezingt, dan kom je best goed uit. Hij gelooft niet in God, hij gelooft wel in zijn vrouw. Dat is best een aardige uitspraak, maar stond met koeienletters in de krant. Maar dat is dan ongeveer het evangelie. En dan is de arena een soort sacrale plaats, een soort tempel geworden. Ja, nou ja, 5 miljoen mensen kijken en er zijn al 40.000 aanwezig. Ja. Ik weet niet waar André Hazes nu is. Ik weet het echt niet. Ik laat me daar ook niet over uit. Ik weet het niet. Ik weet niet wat er in het laatst van zijn leven is gebeurd. Maar als hij de Heer Jezus niet heeft leren kennen, is hij nu daar waar een rijke man voor hem kwam. Een plaats van pijn. Waar wroeging is, had ik maar. Maar vandaag klinkt een ander evangelie. En het is een andere Jezus. Het is een andere geest. Hoe kan dat? Omdat het woord van God ontkracht is. Omdat het woord van God weggeschoven is. Omdat werkelijk alles veranderd is. En de Bijbel zegt dat het geheimenis van de wetteloosheid nu al werkt. En dat er nu al vele antichristen zijn uitgegaan. En dat dat nu al begon. En dat dat straks een volle invulling krijgt met wonderen, met tekenen, met geweldige, machtige daden. Maar het is van een andere bron. Het heeft niets te maken met de Heer Jezus. En we worden gewaarschuwd dat dit soort dingen nu al beginnen. Dat ze nu al aanwezig zijn. Nou ja, en wij denken van, ja, als er nu ergens spectaculaire dingen zouden zijn, wonderen, ja, maar dan moet je toch geloven? Dan kun je toch niet omheen? Ik weet niet of je er niet omheen kunt. Misschien moet je er wel omheen. Ik ga niet zomaar zeggen, dat is allemaal van de Heere. De duivel heeft in de tijd van Mozes in Egypte, middels de tovenaars van Egypte, dezelfde wonderen gedaan die Mozes deed. Toen Mozes de kikvorsen opriep, toen deden de demonische tovenaars dat ook. Dat is hetzelfde. Er is één verschil. Toen Mozes zei dat ze weg moesten gaan, toen wilden dus de anderen dat ook doen en toen gingen ze niet weg. Je kunt ze wel oproepen, maar je krijgt ze niet meer weg. Als een geest uit de fles is, zo zeggen we dat vandaag, dan krijg je hem er niet meer in. Dat is het verschil. Ik wil dus duidelijk maken dat er wonderen en tekenen zijn. Bedriegelijke tekenen. Wonderen. Spraakmakende dingen. Maar die zijn niet van de Heere. En Paulus waarschuwt. Voor een andere Jezus, voor een andere evangelie. Voor een andere geest. Maar ook voor wondertekenen die bedriegelijk lijken. Die ongelooflijk veel lijken op de wonderen van de Heer. Maar het in feite niet zijn, nog sterker, die het omgekeerde bewerken. En de heilige schriften die je van kindsbeen af kunt kennen, zoals dat bij Timotheus het geval was, die zijn van God ingegeven en die zijn nuttig. We moeten ons niet alleen bezighouden met wat niet goed is, we moeten ons ook bezighouden met wat wel goed is. We moeten dat woord van God opnieuw gaan lezen, opnieuw gaan bestuderen, opnieuw ter harte nemen. Nuttig om te onderwijzen, om te leren, om te overdenken. En als de Israëlische jongetjes overpeinzing leerden, nadenken leerden, en dat ze de schriften gingen bestuderen, dat ze dat gingen opdreunen misschien wel. Zoals wij vroeger de versjes, de psalmversjes moesten opdreunen op maandagmorgen. Ik wel tenminste. Maar we hebben er wel profijt van. Ik weet wel, we hebben een hele beweging gehad, die heette dan de beweging van de memorizing. Dat je de teksten uit je hoofd moest leren. Want, zeiden ze, er komt een tijd dat er grote verdrukking komt en dan heb je geen Bijbel meer. En dan moet je de Bijbel uit je hoofd kennen. Dan moet je de Bijbel in je hart hebben. Nou, ik las ook van China, waar Bas van der Bos het over had vanavond. De Hemelse Maan, misschien heb je het boekje ook, een prachtig boekje. Ja, aangrijpend. En hoe ze stukken uit de Bijbel kennen. En die man die komt ergens, hij kende alleen maar het Matthäus-evangelie juist. Nou, dan preek je over Matthäus. Dat is het enige wat hij kende. Maar hij kende Matthäus uit zijn hoofd. Ja, dat doen we niet meer. We hoeven de jaartallen ook niet meer te leren. We hebben onze computer en we kijken even op het scherm. Maar in tijd van nood heb je geen scherm, heb je geen computer, heb je geen stroom, heb je van alles niks. Wat heb je dan wel? Timotheus, luister, je bent van kindsbeen af in deze richting opgevoed. Luister, leer, versta dat het Gods woord is. Petrus schrijft. We waren bij de Heere op die berg der verheerlijking. En wat we toen hoorden van Mozes en Elia, het hele Oude Testament. Dat was ongelooflijk. We zijn dat hemelse gezicht nooit ongehoorzaam geweest. Maar iedere keer komen er mannen die proberen om ons dit prachtige te ontnemen. En ze gaan erop schieten. En zeker, en dat is een nieuw element, als Paulus een beetje moeilijk spreekt en zegt Petrus, ja, daar gaat natuurlijk de kritiek op los. En die zeggen tegen Petrus, we horen liever jou dan Paulus. Ja, Paulus is een aardige man hoor, maar we hebben liever jou als pastor. Jij hebt tenminste een begrijpelijke taal en die Paulus is veel ingewikkeld. Wat zegt Petrus? Ja, leuk hè, grote gemeente. En maar groeien en maar bloeien voor zichzelf. Nee, dat zegt hij niet. De schriften worden altijd verdraaid. En als Paulus door hem vanwege God gegeven wijsheid spreekt, dan moet je dat oppakken. Ook al is het wel moeilijk. Ja, dat is wel zo, zegt Petrus. Het is niet zo makkelijk, maar je moet het wel opnemen. Want de tegenstander verdraait altijd het woord van God. En wat zei 2 Johannes? Misleiders die de vader en de zoon loochenen. En misschien kom ik dan een beetje bij de kern van ons hele gebeuren terecht. Het gaat altijd om de vader en de zoon. En als je mensen ontmoet die bij jou aan de deur, die met jou willen delen, en die de vader en de zoon niet leren, die de vader en de zoon loochenen, ontvang ze niet in hun huis. Nou, dat is voor velen aanleiding geweest om mensen van een bepaald genootschap, die te maken heeft met een wachttoren, ik heb de naam niet genoemd nu nog, om die dan bij de deur af te schepen en te zeggen, je komt er bij mij niet in, want... Wat betekent het? Ontvang ze niet in uw huis. Het betekent dat je niet met hen één bent. Het betekent helemaal niet dat ze niet naar de wc mochten bij jou in huis of zo. Of dat ze niet hun handen zouden mogen wassen. Of dat ze geen beker koud water zouden mogen drinken. Daarmee verklaar jij je niet één met hun denken. Maar je zou wel, je moet je daarmee niet inlaten. Je kunt ze als mens best een keer een beker koud water geven. Maar je moet je niet inlaten met hun verhaal. Je moet hun verhaal gewoon niet aanhoren. Is dat een beetje cru? Eigenlijk wel, hè. We zijn zo liberaal geworden. En we zijn zo tolerant geworden. Aan de ene kant. De wereld is niet zo tolerant in de kerk. Ik was gisteren in het zoeklicht, zondag, brandpunt, twee dames. Wonen in het westen van ons land, zijn lid van een bepaalde kerk, gefuseerd net met een andere kerk, ik zal de naam dus niet noemen. Een mevrouw had een appartementje gekocht, vlak bij de kerk, dat is makkelijk toch? Ja, dan kun je makkelijk kun je lopen naar de kerk. Maar nu hebben ze een andere predikant gekregen. Woont samen met zijn vriend in een pastoor. Ze zijn niet getrouwd, ze wonen samen. 2 maanden. En ze dacht, weet je wat ik doe? Ik vraag een heel stapeltje zoeklichten en ik ga bij de kerk staan om zoeklichten uit te delen. Ja, maar dat mag niet. Dat werd verboden. Stel je voor. Ze zijn heel tolerant, weet je wel. Heel tolerant. Maar als je met een zoeklicht aankomt, dan zijn ze niet meer tolerant. Dan is de tolerantie ineens voorbij. We hebben het te moeilijk. Ja, ik zeg, klopt. Moeten we er nu uitgaan? We kunnen die mensen niet loslaten. Nou, ik zei, daar kun jij niet zijn. Sorry hoor, dit kan niet. Als dit jouw predikant is, als je onder die prediking moet zitten, dan kun je daar niet zijn. Ik ben niet zo gauw geneigd om te zeggen, dan moet je daar weggaan. Maar dit kan niet. Ja, maar die mensen moet je lief hebben. Ga die mensen opzoeken. Ga die mensen een verhaal vertellen. Ga die mensen een brief schrijven. Doe iets. Breng die mensen alsjeblieft een zoeklicht met een verhaal erbij. Zeg dat je ze nog steeds lief hebt en dat je nog steeds met hen begaan bent. En dat je nog steeds die mensen wilt gaan opzoeken. Gisteravond in Sliedrecht. Hoe het kwam, weet ik niet. Het ging over een profeet. 2 mannen. Ja, ziet u, we zitten bij ons in de kerk. Ik zal de naam hier niet noemen, maar het is wel dezelfde club. En daar is een discussie over homofilie op gang gekomen. Het was heel merkwaardig, dat hoorden we gisteren al aan alle kanten voor de televisie. Het was onvoorstelbaar wat er allemaal uitgekraamd werd gisteren door dat magazine en door van alles. Alles kwam tegelijk. Maar daar, kerkenraad is voor 75% eens met, er is geen gesprek meer in de gemeente. Er wordt gewoon mededeling gedaan, kerkenraad is voor 75% van mening dat dit allemaal moet. Nou, ze hadden een boekje van Hans Esbach van het Evangelisch Werkverband. Kent u misschien, goede club. Sorry hoor, maar veel waardering voor. En dat boekje wilden ze uitdelen. En dat wilden ze wel verkopen. Ze wilden het wel weggeven. Maar het mocht niet in de kerk boden. Het mocht niet op de kerkelijke dinges. Het mocht niet bij de kerk. Het mag niet op de bespreking. Het mag nergens. Heel tolerant zijn we. Nou, alles moet kunnen. Maar dit kan niet. Zal ik het anders zeggen? De tolerantie gaat maar 1 kant op. En de tolerantie is dat het verkeerde naar binnen moet en dat het goede buiten moet blijven. Zal ik het nog anders zeggen? Met een Bijbels voorbeeld. Als in de dagen van de Maccabeeën, dat is een hele tijd terug, dat was na Nehemia en na Ezra, er vuiligheid in de tempel in Jeruzalem is, het beeld van Jupiter stond er toen, toen hebben die Maccabeeën alle moed bij elkaar geraapt en ze zijn begonnen met een grote schoonmaak en ze hebben die vijanden eruit gehoord en ze hebben die vuiligheid eruit gehoord. Daar hebben we de Chanukka aan overgehouden, het Chanukka-feest, het feest van de vernieuwing. Dat komt uit die tijd. Het verkeerde ging eruit en het vernieuwingsfeest werd jaar op jaar gevierd van toen is het verkeerde eruit gegaan en het huis van God is weer in ere hersteld. Jaren later wordt dat feest nog gevierd. U vindt dat in Johannes 10. Weet u, dat is het hoofdstuk waar de Heer zegt, ik ben de goede herder en ik ben gekomen naar mijn schapen. En weet u wat, dat prachtige hoofdstuk van Johannes 10 over de goede herder, waar we mooie dingen van lezen. Wat staat er? En toen kwam het vernieuwingsfeest in Jeruzalem en het was winter. Dat is symbolisch. Voorjaar is iets van prachtig hooglied en zo. Winter. En wat gebeurt er? Ze pakken stenen op en ze gooien de Heer Jezus uit de tempel. Ziet u het? Toen ging het verkeerde eruit. En kwam het goede weer terug. En nu wordt de goede eruit gegooid. En blijft het verkeerde zitten. Dat is het probleem. En dat is precies de covering van ons hele thema. Is de Bijbel van God waarheid of is het een sprookje? Voor mij is het de waarheid. Het heeft te maken met de openbaring van Jezus Christus. Het heeft te maken met Hij die de waarheid is. Het heeft te maken met mijn heiland, met mijn verlosser. Het heeft te maken ook met mijn eigen heil. Met mijn eigen toekomst. Met dat wat allemaal aangereikt wordt. Maar de duivel probeert om daar een sprookje van te maken. En om alles uit te hollen. En het verkeerde is te acceptabel. Daarin moet je tolerant zijn. Maar het goede, dat moet je gewoon afwijzen. Dat is precies de omgekeerde situatie. Het kromme wordt recht gepraat. En het rechte wordt krom gebogen. En in die tijd leven we, en dus wordt het hoog tijd dat wij voor 100% gemotiveerd zijn, dat we voor 100% weten dat dit het woord van God is, dat het de waarheid is en dat het mijn heiland is en mijn verlosser is en dat het mijn redding betekent en mijn heil en mijn toekomst. En als je dat voor 100% hebt, dan laat je dat door niemand wegkapen. De Heere zegene u. Amen.